De stilte is eindeloos. Als er dan nog wat woorden zijn, luister niet naar woorden, maar ga mee met de suggesties. Ik stel voor om weer naar bepaalde dingen te gaan kijken. Blijf helder. Je hoeft dus niks te doen. Je hoeft niks te begrijpen, alleen bewust te blijven. Die helderheid is er in de vorm van aandacht. Je ziet dit en je ziet dat. Je hoort dit en je hoort dat. Die aandacht is een beperkte vorm van bewustzijn. Je gaat zitten en de stilte wordt duidelijker. Wat gebeurt er met die aandacht? Je keert terug naar de eigen bron. Zie dat proces op een heel concrete wijze. Wat betekent dat voor de tijd? Juist aan het einde van het jaar. Je blikt terug, je bent gericht op het verleden. Je hebt aandacht voor de dingen van volgend jaar in de toekomst. Wanneer die aandacht gericht op verleden en toekomst naar de bron terugkeert, dan kom je al vrij gauw in het hier en nu terecht. In het nu. Welke wijze bestaan het verleden en de toekomst nog? Alleen in het nu. Wanneer de aandacht, wanneer je zelf nog meer gaat terugkeren naar de bron van zelf zijn. Dan zie je dus al gauw dat verleden, heden en toekomst helemaal door elkaar gaan lopen. ook het nu. Blijft misschien nog een tijdje als een herinnering. Het is dat heel eenvoudige proces. Je gaat zitten in de stilte. De gerichte aandacht en het heen en weer zwakkere van het aandacht. Het stopt en de aandacht keert terug tot de bron. Je zult misschien zeggen, dan stopt elk bewustzijn. Maar het is natuurlijk niet zo. Ga kijken. Dat eigen bewustzijn, dat komt juist vrij. Vrij van die beperkingen van de aandacht. Vrij van de verwikkeling van jezelf in al die vormen, die beperkte vormen, die patronen. Dus ook van de tijd. Je gaat zitten en je herkent de oneindige stilte. Wat is er dan nog? Niets. Maar het niets, dat ben je wel zelf. En dat is er ook nog als bewustzijn. Want terwijl het er is intern, is de vaststelling, oh, dit, niets, bewustzijn, zelfzijn. Zie je dat je daarin vrij bent van de tijd? Vrij van het verleden? Vrij van de toekomst? Vrij van het heden, het nu? juist vanuit het vrij zijn dit niets zijn. Kan alles zich wel weer ontplooien. Dat ontplooit zich dan ook op een veel vrijere wijze dan het ooit mogelijk was. Waarom? Omdat niks wordt vastgezet. Omdat er geen identificatie komt met iets dat met die schepping weer te maken heeft. Die schepping van de tijd, de vormen van die tijd, die blijven vrij. Zelf blijf je vrij. En dat er dan een bepaalde conventie is, van gisteren, vandaag, morgen, dat is allemaal zo doorzichtig, dat is allemaal wel best. Waarom is dat best? Omdat je er niet meer aan vast zit. Natuurlijk kun je best aan conventies houden in zekere zin. Punt is dat je er niet aan vast zit. Primair blijf staan dat niets, dat vrij zijn. Als je helder blijft in dat proces, dan zie je elke fase van dat proces tot en met de overgang naar de totale niets zijn. Die herkenning, dat zal dus op een hele subtiele manier moeten gebeuren. Want zodra je iets gaat doen, verstoort dat het proces. En stopt het. Het is een heel spontaan gebeuren. Je gaat zitten. Je laat je ontspannen. De aandacht raakt ontspannen. En ga terug. Je legt zich neer als een golf op de oceaan. Het is zo vanzelfsprekend. Iedereen die kent dat. Het is van belang dat je dat intern bewust wordt. Dat spontane, vanzelfgaande proces. Zie je dat er dan vanuit dat niets wel weer de tijd kan ontstaan. Maar dat uit elkaar lopen, dat schisma verleden, toekomst en het heden, het nu. Dat dat geen echte tweeheid veroorzaakt. Dat wanneer er op een bepaald niveau toch weer verleden en toekomst ontstaan, dat het geen tweeheid hoeft te betekenen. Want je bent alles. Je bent al het verleden, je bent al de toekomst, je bent het heden. Nee, je bent de basis van waaruit dat opkomt. Verleden en heden en toekomst, af en toe komen ze eens een keer op als een golf in die oceaan. Nee, maar later is er helemaal geen tijd. Wat blijft? Dat is dat oorspronkelijke. Dat bewuste zijn als leeg zijn, niets zijn, zelf zijn. Klein beetje je oog krijgt voor dit proces van het zich neerleggen van die golven van de vormen, ook van de tijd. Dan zul je dat voortdurend herkennen. Elke keer wanneer het denken zich even neerlegt, wanneer het denken even stopt, dan is het weer zover. Dat gebeurt zo ontzettend vaak in de loop van de dag. 'S Nachts natuurlijk helemaal. Je kunt je daar bewust van worden. Zie je dat het leven dan een spelletje is? Alleen je ziet dat het overal te serieus wordt opgepakt. Omdat men zich ergens daarin gaat identificeren met een bepaalde vorm. Met een bepaalde denkwijze. Krijg je van dat uit dat zelf zijn, krijg je een identificatie met iets daar binnen in de tijd. Wanneer dat zover is, dan is de ervaring dat je gebonden bent aan die tijd. Gebonden bent aan verleden, heden, toekomst. Geboorte, leven, dood. Thank you. nieuwjaar, oudjaar, nieuwjaar. Vanuit het oneindige stil zijn. Je ziet het. Het is allemaal goed. Het is goed omdat het verder geen beperking betekent. En dan is er het gebeuren, ook in de tijd. Maar er is geen beperking van jezelf zijn. Dat blijft boven tijd en ruimte. Ook in de tijd, natuurlijk, ook in de tijd. Daarin gaat het gewoon door. Met de wetmatigheden en regels die er nou eenmaal gelden. Conventies die er nou eenmaal gelden. Nogmaals, dat is geen probleem. Omdat je daar niet mee identificeert. Omdat je jezelf ervaart als iets dat vrij is van wat voor bepaling dan ook in tijd en ruimte. Dus dan kan het best ook met onderling gelukkig nieuwjaar toewensen zijn. Ja, je kunt hetzelfde ook allemaal bekijken ten aanzien van de ruimte. Daar geldt toch hetzelfde voor. Met een bepaalde identificatie op een plaats, dan is er toch dichtbij, veraf, hier en daar. Als de aandacht terugkeert naar jezelf als bron, dan zie je toch dat al die ruimtelijke gegevens door elkaar gaan lopen. Wat veraf is, is dichtbij. Wat dichtbij is, kan er veraf zijn. Nog verder gaat. Op een gegeven ogenblik is er geen ruimte meer. Of je kunt eigenlijk ook niet zeggen dat er geen ruimte is, maar het staat los van ruimte. als je zo rustig gaat zitten en die stilte komt, de oneindige stilte komt, dan is er toch geen ruimte. Dan is er toch geen tijd. Als je dat ervaart, dan stel je het vast en zeg: oké, zo zit het. Ik zelf ben vrij van ruimte en tijd. Nou, dat is de realisatie. Is duidelijk? Oké, dan moet je kijken wat die realisatie verder waard is.
Ja. Als binnen die ervaring van die toch van die gedachtenwolken voorbij komen, dus dan zeg dat is dan aan de ene kant is de ervaring, dat is niet de ene kant, dat is er gewoon, maar daarbinnen komen gedachtenwolkjes voorbij.
Als het wolkjes zijn, dan is het geen probleem.
Wat zich in de tijd afspeelt.
Ja, dan zeg je oké, daar gaat een kosmos voorbij. En daarin heerst tijd en daarin zijn gedachten.
Dat heeft toch altijd met verleden of met toekomst te maken.
Jawel, maar je ziet het toch als een wolkje.
Ja, dat wel.
En moest kijken wanneer het zo vrij is. Nou, dan zijn het niet alleen dingetjes die met het particuliere leventje van Gisela te maken hebben, maar dan zijn het ook allerlei andere dingen. Dan zeg je, hé, er komt ineens een universum van heel iemand anders langs. En dat ben ik blijkbaar ook. Het punt is dat je niet ergens in zo'n wolkje duikt, want dan zeg je, dit is de hele wereld. En dan zit je in de nevel.
Wat het verschil is, dat is duidelijk.
Mooi. Dus blijft er ruimte. En wat voor wolkjes er nog komen, dat doet er niet toe. Als het verschil duidelijk is.
Dat is allemaal heel duidelijk. Heel duidelijk. En het wordt allemaal zo ervaren. En er is altijd nog iets ergens wat ik niet wil geloven.
Dan ga je daar opnieuw naar kijken en zegt, hé, wie wil daar nou niet in geloven? Ik. Nou, wat is dat ikje nou? Maar wie is dat ook weer? Die zegt, ik wil het nog eens een keertje bekijken. Ik stel vast dat er ergens iets van een ik is die dat niet wil geloven. Het is zoiets in de trant van een ouder en een kind.
Zo, puberaal gedrag of zo.
Ja, precies. Ja. Precies. Nou, daar moet je een beetje verstandig mee omgaan. Maar de ouderen weet meer.
Ja, dat is ook duidelijk.
Wanneer je nou zelf primair die ouder bent. Zeg je nou ja, die puber zit nog wel wat daar te rommelen, maar gaat ook wel weer over. Verder is het toch niet aan te doen. Zo gaat het ook. Dus laat je niet verstoren. Dat is het punt. Stel voor, wanneer de ouders zich daardoor altijd laten verstoren, dan heb je ook geen leven. Met die pubers. Ja, toch, Corrie?
vanmorgen had ik zoiets. Van ineens. Alles ontglipt. Alles ontglipt. Ik kan totaal. Er is totaal niets meer wat ik weet of wat ik kan beheersen. Of wat ik kan beïnvloeden. Of het was iets van het fietst of het doet. En ik weet niet waarheen. Maar ik kom er wel aan. Waar ik zijn moest. Dat is.
Nou.
Ja.
Zo zie je dus dat in het grote geheel alles toch vanzelf wel op een goede manier gaat. Daar hoef je als een ik toch niet mee te bemoeien.
Nee, maar ja, dit was zo. Ja, zo eigenlijk iets wat totaal was.
Nou, dat is dus een goede vaststelling. Zeg je, zo kan het ook.
Dat is echt niet aan veel te tornen.
Nee. Nou, dan moet je dat ook als het belangrijkste nemen. Hier valt niet aan te tornen. Aan al het andere valt te tornen, hier aan niet. Dit is het gebeuren in het geheel. En zelf als bewustzijn stel je het vast. Het gaat vanzelf.
Dat wordt het allemaal heel ervaren.
Nou, dan stel je dat zo vast. Het gaat vanzelf. Het mag vanzelf gaan, het gaat goed. Er is geen ik die daar iets moet regelen. Ik blijf mezelf en dat is onveranderlijk zijn. Je blijft onveranderlijk, terwijl de gebeurtenissen in het grote geheel vanzelf gaan. Ja, dat is toch vrij zijn?
Ja. Toch is dat pubertje dan altijd.
Maar je ziet, vaak is hij er ook niet. Dus dan moet je hem ook niet serieuzer nemen dan hij is.
Ik heb ontdekt dat er een aantal aannames, bijvoorbeeld je wil niet eenzaam zijn en dan is er de aanname dat als je hetzelfde voelt, als je deelt met een ander die voelt hetzelfde als jij, dat je dan niet meer eenzaam bent.
Ja.
Maar dat is iets als je dat echt gaat onderzoeken, want het is gewoon toch een soort bedrog. Het is toch niet echt waar, het is even een gevoel. En dan kan je verslaafd aan raken. Je gaat verslaving aan sensaties.
Mm-hmm.
Ik denk dat daar verwarring in voor mij kan ontstaan.
Ja.
Dat er een soort dat daar geen helderheid is dat er altijd bepaalde sensaties moeten zijn.
Ja.
dat je dan vervuld bent of dat je dan oké bent of gelukkig bent.
Maar moet je eens kijken, wanneer je eenzaam bent en je ontmoet iemand, je komt bij iemand en dan is ineens die eenzaamheid weg.
Ja.
Wat gebeurt daar? Wanneer je werkelijk helder bent, je ziet eerst een heel duidelijke afgegrensd ik-gebiedje. En dat ik zegt, oh ja, in dit gebiedje is niemand anders en ik voel me eenzaam. Er komt iemand anders, ook weer met op zo'n eigen bootje. Je komt samen. En ineens, wat gebeurt er op dat ogenblik? De grenzen verdwijnen. Op een absolute wijze. Ik zeg, ja, dit is het. Je mag geen eenzaamheid meer. Prachtig. Maar wat gebeurt er verder? Meteen weer even te denken. Oh ja, straks dan ben ik weer alleen. En je gaat die oorspronkelijkheid, want het is een oorspronkelijkheid, van de afwezigheid van grenzen. En daardoor dat gevoel van alles zijn. Nou, natuurlijk is daar geen eenzaamheid. Want er is geen afgeperkt ikje. Maar dat ga je dan weer opnieuw construeren in je denken. En dan zeg je ja, dat ik geen eenzaamheid voel, is afhankelijk van het feit dat ik zo iemand tegenkom.
Ja, daar komt de grasping. Ja.
En dan zit je dus dat uiteindelijke, wat je eigenlijk zou willen, geen eenzaamheid meer. En dat is iets absoluuts. Ga je op het mentale en gevoelsmatige vlak weer halen en zeggen, nou moet ik als beperkt ikje die onbeperktheid en gezamenlijkheid, eenheid met anderen, op dit niveau ervaren. Nou, dat kan niet, dus ik blijf ongelukkig. Je ziet, dan haal je dingen door elkaar.
Ja, ja.
Dus wanneer je dan iets van gezelligheid ervaart, zeg je oké, nou ja, dan moet ik dat maar steeds maar weer opzoeken en zo. En dan blijf je gewoon aan het zoeken. Dan denk je, nou ja, op een gegeven ogenblik, nou ja, het is zo wel redelijk uit te houden of zo. Nou, dan zeg je, nou, dan is het leven een beetje geslaagd. Nee, neem er geen genoegen mee. Ga kijken hoe het zit. Want wat je wilt, dat is de eenheid met alles en iedereen. Pas dan is het de basis dat er geen eenzaamheid meer kan ontstaan.
Ben
je
samen één?
Eenzaam. Ja, nee. Dit één, dat is iets anders, hè?
Alleen ook. Alles is één.
Ja, nee, dit is het één van 1, 2, 3.
Ja, weet ik.
En als je dat één hebt, dan zit je 1-1-1-1-1 als individu.
Een heel troostrijk woord. In wezen kan je dus nooit eenzaam zijn.
Nee, natuurlijk niet. Het zijn toch allemaal denkideeën? Samen,
ja.
Allemaal constructies.
Heel troostrijk woord, prachtig woord.
Ik ben de ontelbaarheid zelf.
Ja, wat jij allemaal wel niet in je kop krijgt.
Dat komt zo spontaan, want dat is niet door mijn huis. Het is niet weer te vatten.
Wat mij opvalt is dat die helderheid inderdaad heel erg belangrijk is.
Ja.
Want binnen no time ben je terug in het oude.
Ja.
Als dat verslapt.
Dat heb je altijd met verslaving.
Ja. Dus dat is, het is niet zo dat ik ben zelf merk je dat je dat het niet een gewoonte wordt.
Hmm.
Het is iets wat inderdaad, die, dus die helderheid, daar moet je heel erg bewust van.
Ja, zeker. Dat geeft dus van die oorspronkelijke situatie kun je zo helder bewust zijn dat dat het meest vanzelfsprekende is wat er is. En dan zijn die oude gewoontes wel verdwenen. Voor zover die zich nog een tijdje lang tonen, dan komen ze op in die helderheid. Dan merk je ze op. En dan krijgen ze niet meer de kans om alles te overheersen.
Maar het is niet een zelfsprekendheid dat die helderheid er is.
Laten we zeggen dat het niet vanzelfsprekend is dat je zelf daarvan bewust bent. Want je ziet hoe het gaat wanneer er een inperking van je eigen zelfzijn komt. Je duikt ergens in. Je sluit daarbij de oneindige ruimte af.
Ja, alleen dat zie je vaak pas achteraf. En dan is het alweer helemaal bewolkt.
Oké, wanneer het zo is, zo snel mogelijk maar weer, oh ja, ik stel vast. Hoe zit het? Ik stel vast. Bewustzijn. Dus ook al vindt dat zo een tijd lang plaats, steeds maar weer terugkeren naar die oorspronkelijke situatie. En daar is verder niks aan te doen. De dingen die lopen zoals ze lopen, maar het enige is dat je wel daarin toch een zekere vrijheid hebt. Omdat je nou eenmaal dat vrij zijn al bent.
En de angst voor chronische bewolking?
Nee, angst hoef je niet te hebben. Angst hoef je niet te hebben. Wanneer je eenmaal boven de bewolking zit, daar heb je geen last van. Maar kijk, wat is het wolkendek nou? Je ziet daar die aardebol, hè, die bol van de aarde. En dan zie je, daar heb je dan ook nog een laagje van de atmosfeer. En daar heb je dan die wolken. Maar daarbuiten.
Ja, maar die angst die komt er pas op het moment dat het wel bewolkt is.
Jawel, maar je zit al buiten de aantrekkingskracht van de aarde. Dus als je erop inzoomt en er niet erin duikt, ja. Nee, we blijven maar heerlijk vrij. En dan zie je het en dan zeg je oké, dat is allemaal wel. En ik zie die wolkjes zo langs drijven. Maar dat is toch iets daar. Zelf ben je toch die ruimte. En ook wanneer je weer eens een keer erin zit, snel maar weer even doorhebben. Oh nee, dit is maar een bepaalde manier van voorstellen, want ik ben altijd al die ruimte. Het is een manier van voorstellen, een manier van constructie. Ik zeg, waarom zou je nou altijd die moeilijke toestanden creëren? Dat hoeft helemaal niet. Wanneer je dat loslaat, dan verschijnt vanzelf weer de grote ruimte.
Misschien een rare vraag, maar waarom is rond zo fijner als vierkant? Het is net alsof je in een vierkant iets een probleem kan neerzetten, maar...
Nee, ik zou dat maar even laten zitten. Het gaat nu werkelijk om het verschil tussen dat onbeperkte en het beperkte. Dus laten we daar even bij blijven. Dus die andere dingen moet je echt laten zitten, want anders dan blijf je er eindeloos mee rondlopen. Dus blijf bij het onbeperkte. Dat is het meest vanzelfsprekende wat er is. En of dan die bolletjes rond of vierkant zijn, ja, dat zou je worst wezen. Maar blijf wel ontzettend helder, want ook wanneer er wat ruimte is, voordat je het weet, blijk je toch allerlei dingen vanuit het oude mee te hebben genomen. En dan ga je weer een nieuw huisje, wereldje maken. Kolonisten in Amerika, je weet hoe het ook ging. Eindeloze vlaktes. Maar ja, binnen korte keren hadden ze weer een Hollands dorp gemaakt. En het was dan, Nieuw-Breukelen, Nieuw-Amsterdam, enzovoorts, enzovoorts. Behalve de Lonesome Cowboy die maar die processen wel hoor, het is natuurlijk best leuk om het even te zien. Want natuurlijk, die mensen die gingen daarheen met het idee, nou komen we in een eindeloze nieuwe wereld. Een blanco vel papier. Ja, prachtig. Maar nogmaals, wat er gebeurde er in de kortste tijd? Oh ja hoor, de oude structuur die werden weer mooi gebouwd. Oké.
Nou, ik zit even, ja. Eerder zei je over die met die eenheid. Ik heb ook zo mijn eigen ding waar ik nogal eens weer van iets heel anders. Maar dan merk ik, je hebt enerzijds kan je dan dat gaten slaan, zeg maar. Maar ik merk ook, soms dan ga ik daar gewoon in zitten alsof ik dat zelf ben. Ik heb dat dan meer met, ik moet van mezelf altijd ontwikkelingswerk doen en zo. Maar nu merkte ik, als ik dan zelf dat ben.
Ja.
Ook het. Verdwijnt het ook een soort.
Ja, als je dat met een.
Ik kan het niet helder pakken, maar het is.
Nee, maar natuurlijk. Wanneer je dat met een interne helderheid doet,
het vloeit.
Absoluut. Wanneer je dat met een interne helderheid doet. En je gaat er helemaal in zitten. Dan verdwijnt ook elke tweeheid.
Ja.
En dat is het centrale. Nee, we hebben het er wel vaker over gehad. Over die twee wegen. Nee, die negatieve weg, afstand nemen. Maar ook die positieve weg. Nee, ga er maar helemaal in. Maar wel met een heel helder bewustzijn. Een intern bewustzijn. Wanneer het interne bewustzijn daar zit, die tweeheid met het andere wat eerst op afstand stond en je zegt ik vind het prettig of ik vind het niet prettig. Maar wanneer daar eenheid mee ontstaat, je gaat daarin, dan is de tweeheid weg en dan blijkt ook dus intern dat bewustzijn heel duidelijk samen met dat zijn oneindig te zijn. Dan vervallen de grenzen.
Maar dat is natuurlijk niet wat je met helderheid bedoelt. Dat is even een misvatting die ik maak.
Natuurlijk,
ik denk
het is.
Dat helder, dat ik het
niet wanneer we er nou even, wanneer we nou even over praten, dan zeg je: het is mentaal wel een beetje duidelijk, de ene kant uit, de andere kant uit. Maar verder gaat het er natuurlijk om dat zelf te ervaren hoe dit werkt.
Ja.
Intern, van jezelf.
Nee, het is meer wat ik eigenlijk bedoel, is met dat helderheid, ik merk dat ik daar een andere iets bij haal.
Nou, het gaat altijd om een interne helderheid en om een externe helderheid. externe helderheid is het van buitenaf zien. Interne helderheid is dat zijn en van binnenuit het ook nog bewust zijn. Dat geldt toch voor je lichaam. Je ziet je lichaam van buitenaf, maar natuurlijk, je zit er ook in en je voelt je lichaam van binnenuit. Nou, en die twee perspectieven komen ook nog samen. Dan zeg je, nou, hoe het is, ik kan er weinig over zeggen, maar het is wel non-duaal.
Ja, zo inderdaad. En ik dacht, hoe het is, kan ik bij hem zeggen alsof dat niet goed was. Of nou ja, niet goed het.
Nee. Ik zit er niet over na te denken. Ja. Ga ook voor jezelf. Dat is ook die interne helderheid. Je hebt op een gegeven ogenblik direct door. Oh, nu gaat het richting uit van een verdere non-dualiteit. Grenzen verdwijnen, dan is het goed. Zodra er weer vormen komen die grenzen aangeven, zeg nee, stop.
Uitersten, hè? Dan is dat zoiets als verdriet en vreugde tegelijk die met elkaar oplossen.
Ja, dus ook dat is weer een non-dualiteit.
Dat het tegelijk kan zijn en met elkaar.
Dat kan, ja.
Samenvloeit eigenlijk.
Ja, dat kan. In die non-dualiteit gaan al die tegenstellingen samenvloeien, komen samen.
Twee helderheden altijd aanwezig ook. Het oplossende zijn, zeg maar. En dat het waarnemen van het oplossende zijn.
Als je daar bewust van bent, wel.
Ik ervaar dus dat het dus oplossend is, maar tegelijkertijd dat het blijft er ook gewoon helemaal is.
Natuurlijk. Dus dat is het probleem. Het probleem is dus die dualiteiten die er kunnen ontstaan. Maar wanneer die interne ervaring van het lichaam en die externe ervaring van het lichaam samenkomen, dan is er ook wat dat betreft een non-dualiteit. Je bent het lichaam, je bent het lichaam ook niet.
Ja. Dat kun je samen ervaren.
Tuurlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk een hele dagelijkse ervaring. En soms dan heb je natuurlijk wel het ene perspectief wat meer op de voorgrond komt dan het andere, dat kan. Maar wanneer die twee perspectieven werkelijk samenkomen, dan blijkt het ook weer oneindig te zijn. Dan is de hele kosmos je lichaam. En je bent die hele kosmos niet, en je bent de kosmos wel. Maar die twee dingen echt, die gaan samen. En daarom is er dan eigenlijk niks meer over te zeggen. Dus dat oorspronkelijke dat je zelf bent, dat is ook die sfeer van het onzichtbare. Het onuitsprekelijke. stilte een beetje duidelijk is, wanneer het helemaal tot stilte is gekomen. Ga niet weer opnieuw bepaalde vormen van je lichamelijke ik-persoon erop plakken. Wanneer het stil is, is het stil, onuitsprekelijk. Maar zie hoe gemakkelijk het is om even later weer vast te stellen, nou, ik zit hier eigenlijk wel lekker.
Ja.
Precies.
Ga kijken wat je dan doet.
Dan verstoor je het.
Ja.
Dan zit je zelf in de weg de hele tijd.
Ja. Want dan ga je weer een bepaalde vorm nemen en zegt, nou die vorm dat ben ik, nou in deze sfeer, oh dat is wel prettig. Maar het volgende punt is weer van, oh nou is het afgelopen en nou is het weer onprettig.
Dat is toch de gewenning van het thuis voelen.
Jawel, maar dan wel op deze wijze, daar gaat het om. Om heel goed door te hebben dat dat thuis iets is wat geen vorm heeft en het onuitsprekelijke is. En dat dat niks te maken heeft met bepaalde vormen die je eerst gedefinieerd hebt als iets van jezelf. Daar gaat het om.
Dan krijg je de volgorde van vorm is leeg en leeg is vorm.
Jawel.
Nog geen van beide.
Maar het gaat hier om even het punt van wanneer dat het onuitsprekelijke is, gaat dan weer niet vorm geven en een naam geven, zodat je erover spreken kunt. Dat is het, waar het over gaat.
Maar er zit wel toch ook een ervaring aan vast.
Ja, maar dat oorspronkelijke is niet een ervaring in de oude zin van het woord.
Nee.
Dus het is een ervaring zonder een ik.
Wat jij bedoelt, nou is daarover uitgepraat raken.
Ja, maar dan wel zo definitief dat er geen restje ik meer is die er iets over zou willen en kunnen zeggen.
Ja, dat is in absolute zin heftig.
Oh.
Radicaal.
Misschien in de overgang.
Ja, een show. Nou, er wordt toch ook wel gezegd dat het Shanti is. En natuurlijk kan je niet zeggen, ik ben Shanti. En ook niet, mijn lichaam is Shanti. Maar er is toch een soort waarneming van een onbeperkt tevreden zijn, aanwezig zijn, ik weet niet.
Ja.
Zonder.
Ja.
Ja.
Maar je ziet wel wanneer zich dat radicaliseert, dat de basis wel goed is en dat zijn de laatste dingen die je nog kunt zeggen, maar dat het uiteindelijk niet meer afhankelijk is van zo'n gevoelsmatige sfeer. In dat hele proces vanuit een beperkt ik naar het oorspronkelijke, dan zie je wel dus dat ook op gevoelsmatig vlak er een zuivering plaatsvindt. In dat proces, natuurlijk. aspect van Shanti, van Ananda, wordt steeds sterker. Maar wel op een steeds minder persoonlijk niveau. Het wordt steeds kosmischer, steeds groter, steeds ijler.
En bijvoorbeeld toen ik jouw gedichten las, en omdat ze dus zo geschreven zijn vanuit dat bewustzijn, heb ik zo gehuild omdat ik zo'n vroomheid was. Een ongekend schoonheid. En het zijn dan toch beroeringen die je niet in het dagelijks leven hebt.
Nee, maar goed, wanneer je dat ziet en wanneer je dan verder ook ziet die radicaliteit, dan gaat het verder door en dan blijft de stilte open. Echt grote schoonheid, nou, daar sta je toch sprakeloos tegenover als mens al. Maar wanneer het een keer gebeurt, wees ervan bewust wat er gebeurt. O ja, daar, in die schoonheid. Sprakeloosheid. Wat betekent dat? Het oplossen van alle ik-grenzen. Er is geen ik meer die iets erover zou willen zeggen. Het meest vervelende is dan wanneer iemand anders daar... andere toerist daar naast die gewoon gaat zeggen, nou nee, dat toerist komt uit het jaar 2000 van Christus. Enzovoorts. Zie je de problematiek?
Don't touch it.
Ja, en laat het zich radicaliseren. Mm-hmm. Heel bewust, dan zeg je, oké, daar gaat het om. Dat gaat voorbij alle vormen. En natuurlijk, in een bepaalde fase, kan natuurlijk schoonheid een bepaald... idee zijn, een bepaald besef zijn, dat nuttig is om in die richting te gaan van het onuitsprekelijke. Als het proces maar doorgaat. Alles waarvoor mensen zeker een fascinatie krijgen. Nou, dan, dat wat fascinatie oproept, dat heeft in zich eigenlijk al dat oorspronkelijke weer. Dat mensen daar iets van gaan herkennen in iets anders. Zeggen, oh ja, dat is belangrijk, oh dat is mooi. En meteen is daar de aandacht op gericht. Zeg, ja, prachtig. Maar wat minder mooi is, is... dat het dan toch weer vast gekoppeld blijft aan een bepaald ik vind dit en dat. Wanneer die fascinatie nou eens een keer 100% zou mogen worden, wanneer het proces door zou kunnen gaan. Fascinatie is dat je er zo door wordt gefascineerd, zo wordt opgeslokt. Ja, laat je dan eens een keer totaal opslokken. Was een overweldigende natuur. Ja. Nou, laat het één keer goed gebeuren.
Ja, wat zeg je nou? Laat het één keer goed gebeuren. Dan is het toch niet altijd blijvend meer daarna, toch?
Hangt er dus vanaf. Blijf ook helder daarin. Mm-hmm. Dan zie je dus alles wat daarin wordt opgeslokt, wat wordt overweldigd. Dat valt weg.
Ja.
Je laat dus alles vallen. Het is werkelijk een overgave.
Mm-hmm.
Een samenvallen van jezelf met dat fascinerende object.
Mm-hmm.
Wat blijft over? Die stilte.
Mm-hmm.
Bewust zijn, zonder vormen.
Maar dan is dat radicaal op dat moment. Maar ik bedoel dat het dan daarna weer...
Dat hangt er dus helemaal vanaf.
Oké.
Ja.
Okay.
Je hebt des te minder kans naarmate de interne helderheid groter is.
Okay.
Wanneer je dat ervaart wat er gebeurt.
Komt het niet meer terug? Zou kunnen.
Wanneer het heel helder wordt ervaren, dan zeg je, nou mooi, dat is weer gebeurd. En dit is het dus.
Ja?
Dit is het dus.
Ja, oké, maar...
Ja.
Krijg je dan niet jarenlang dat je elke keer weer terugkomt in dat...
Dat kan, dat zal zich maar moeten tonen. Daar kun je niks over zeggen.
Okay.
Maar ik zei, naarmate het helderder is, mm-hmm. zal het minder voorkomen.
Okay.
Daarom is dat vaststellen zo belangrijk. Oh, zo zit het.
Bewust.
En dat is een heel gevoelsmatig, bewust vaststellen. Zo zit het. En wat voor andere dingen weer opkomen. Nee, dit is. Zo concreet en zo duidelijk te zeggen, nou. Er kan wat voor dingen ook voorgetoverd worden en er kan gegoocheld worden en weet ik wat allemaal, maar dat maakt allemaal niks uit. Dit is het. Dus wanneer er iets opkomt, zie je meteen de betrekkelijkheid ervan.
Okay, dat is het. Ja.
Je doorziet meteen de truc. Van, hé, kom hier en kom hierin. Wij hebben een mooi wereldje.
Nee, nog even als je het probeert, dus te identificeren, hoe dan ook. Dat blijft hij dus toch doen, dat bedoel ik.
Ja.
Ligt eraan hoe helder je was, dat was
ja, en hoe zwaar dat egootje nog in elkaar zit. Maar dat weet je ook niet van tevoren, dus... Maar het feit is dat naarmate je meer deze realisatie zo vaststelt, dat al die vaste toestanden steeds meer worden losgeweekt, worden opgelost.
Ja, zit in de tube dan.
En dat gaat door.
Aan drijven.
Ja, dat gaat door. Sommige suikerklontjes die lopen moeilijker op dan andere.
Ja. Dus de heter, intenser de thee.
Ja.
Mooi aan de beeldspraak.
Wat is het verschil tussen de stilte en de openheid? De openheid.
Nou, wanneer we...
Die stilte zit onder bepaalde... Het is niet open, voor mijn gevoel.
Oh, nou, gebruik dan maar het woord openheid. Thank you.
bij mij heel erg mentaal. Moet je overgeven aan die helderheid, omdat er mij...
Nou, het zou een weg kunnen zijn wanneer je in een mentale helderheid een bepaald besef krijgt van een nog grotere helderheid die niet meer mentaal is, dan is het inderdaad dan maar weer de overgave aan die omvattende helderheid. Een mentale helderheid is nog steeds van ik ben me bewust van iets anders. Wanneer je teruggaat naar jezelf zijn, wanneer werkelijk die terugkeer is, dan merk je, oh nee, ik ben zelf die helderheid en die heeft niks mentaals meer, omdat dit zelf zijn niet meer dat mentale ik is. Ik denk, ik wil, ik stel vast. Nee, het is een samenkomen dus van zelf zijn en helder zijn. En dat is dus een heel passief iets. Het ik ben me bewust en zo, dat is, en ik heb aandacht voor, en ik weet en zo, daar zit altijd het activisme van het ik in. Dit is een alomvattend iets en het doet niks. Dat ben je zelf ook nog.
Ja, dat woord helder, dat kan ik niet goed plaatsen.
Wat nou, dat is alleen maar een aanduiding voor een sfeer van jezelf zijn, waarin ook nog een keer ja, de dingen duidelijk worden. Wanneer het alleen een zijn is, wanneer je in de aarde duikt en je laat je daardoor helemaal verzwelgen zonder bewustzijn. Ja, dan kun je misschien nog het laatste idee hebben, oh ja, dit is dat basis zijn. Maar wanneer dat 100% wordt, dan is er geen bewustzijn meer. Dus dan is er helemaal niks meer vast te stellen.
En die helderheid is dan inzichten die opkomen?
Nee, dat is het zelf zijn als die helderheid, die ruime sfeer van licht waarin iets zichtbaar wordt. En wanneer er niks zichtbaar wordt, dan is er nog steeds die helderheid. Maar zodra er iets komt, oh ja, het is duidelijk. Dit verschijnt in mijn eigen helder zijn.
Zit je nou in stad zitten dan of in het absolute?
Nou, wanneer je het vaststelt, dus niet meer. Maar goed, ook daarin zit het absolute natuurlijk ook best, omdat het dan toch ook altijd non-duaal blijft. Dat onuitsprekelijke, dat blijft er. Alleen op dit niveau, dan is het ook nog een keer het spiegelen van het bewustzijn, om het zo maar te zeggen. Alleen dat spiegelen van het bewustzijn, wanneer dat absolute ook, dat onuitsprekelijke, aanwezig blijft. En dat betekent ook dat wanneer iets in het licht verschijnt, dat niets, ook dat niet, ergens een grens maakt. Dus die non-dualiteit die blijft.
Interne helderheid en externe helderheid. Is dat alleen met betrekking tot het lichaam?
Nee hoor. Ik zei al, het lichaam is veel tweede kosmos. Dus het geldt ten aanzien van alles. Dus ten aanzien van de hele situatie. Dat ik het zo moet zeggen. Ten aanzien van de hele situatie die je vaststelt. Ik ben me bewust van de situatie. Oké, wat betekent dat? Bekijk het eerst maar eens een keer ook apart. Interne ervaring en externe waarneming.
Dat is dus dualiteit eigenlijk
dan? En dat is in eerste instantie dualiteit, maar ik zei al, die twee perspectieven, die komen samen. Het punt is dat wanneer één er niet bij komt, dan wreekt zich dat ergens weer. Er zal ergens toch weer erbij moeten komen, wanneer het eerst wat minder belangrijk is. Wanneer je afstand neemt, zeg je, oh ja, kijk, er is meer zo'n exclusieve vrijheid. Maar het zal ook inclusief moeten worden. Of wanneer er ergens te veel in zit, zeg je oké, daar kan men nog meer erin duiken en dat kan wel ruim worden en dergelijke. Maar het zal ook altijd dat andere aspect erbij, dat andere aspect zal erbij moeten komen. Want anders heb je een te sterke verwikkeling in het zijn. Dus we hadden het er zo net even over, dat natuurlijk, je kunt wel ergens induiken, maar ik zei al, doe het dan ook met dat bewustzijn. Dan verdwijnt die dualiteit die er was, maar meteen blijft er ook dat bewustzijn, dat ook altijd extern bewustzijn is. In dit geval dus ook meteen al, natuurlijk, omdat je erin duikt, ook intern bewustzijn. Maar je ziet dan, gaat werkelijk alles oplossen. Wanneer die twee dingen bij elkaar komen, dan is er ook die onuitsprekelijkheid. Maar tegelijkertijd ook, omdat het ook intern is, dus dat zijn, die zijnsfeer, die mag er zijn, dus die komt ook helemaal vrij. En terwijl het helemaal vrijkomt en het leven gaat door, is het toch onuitsprekelijk. Dus je hebt meer die exclusieve vrijheid. Van dit niet, dit niet, dit niet. Ik word nergens door beperkt. Dus dat is vrijheid. Maar het is ook een positieve vrijheid van ik ben alles.
Het zijn die twee polen die blijven dan toch heel lang, die dualiteit blijven staan binnen die eenheid.
Het is de laatste polariteit.
Ja.
Je laat de polariteit van ik ben de vrijheid, maar ik ben ook de beperking?
Nee, ja, ook dat is er nog eentje. Maar hier ging het even om ik ben niks en ik ben alles.
Ja.
En wanneer je dan zegt, ja, ik ben ook nog de beperking, ja, en wat voor zin dan nog? Natuurlijk, je bent alles wat vorm heeft of zo. Maar een echte beperking is er niet meer.
Dat is alleen maar een gedachte.
Ja. Maar zie je dat dan daarin ook het hele leven vrijkomt? Omdat het niet meer vorm wordt gegeven door een beperkt ik.
Beperkte ik, bestaat dat alleen bij de gratie van hoeveel je erin gelooft?
Tuurlijk. Het is een bepaald geloof daarin. Het is niet alleen een vormgeving, maar het is ook een geloof daarin dat dat nou werkelijk is. Dat werkelijkheidsgeloof. Dat is meteen ook het punt wanneer het jezelf betreft, de identificatie. Ik identificeer me met bijvoorbeeld het lichaam. Of met dat, die persoon, met dat verleden enzovoort. Zeg, ja, het kan natuurlijk best een mooi toneelstuk zijn, maar je moet wel eventjes de werkelijkheid en de rol uit elkaar houden. Maar wanneer je gelooft in de rol als was dat de werkelijkheid, daar zit je. Dat gebeurt er ook bij de goocheltruc. Je ziet ineens balletje en het is weg. Ja, Zeg ik, oh, dat is een wonder. Je denkt, nou, dat is de werkelijkheid. Hij kan toveren. Je gelooft dus in een bepaalde gebeurtenis.
Verschijnsel.
En je zegt, nou, dat is de werkelijkheid. Terwijl, wanneer je even de truc weet, zeg je, oh nee, dat balletje, dat zit al lang hier in zijn mouw. Zeg je, oh nee, nou, dan is er niet meer dat geloof in die magische werkelijkheid van de goochelaar. Je doorziet het. Je zegt, oh, het zit al lang in de mouw. Goed, dan ga je verder kijken en zeg, hé, dat is eigenlijk ook als zodanig een goocheltruc. Voor zover je gelooft dat bijvoorbeeld de materie en energie altijd aanwezig blijven in een bepaalde hoeveelheid behoud van energie en zo. Ja, er is wel wat voor te zeggen op een bepaald niveau. Maar wanneer je daar 100% in gelooft, zeg je, nou, dat is de werkelijkheid. Totdat onder andere omstandigheden de zaak gaat even schuiven. Bijvoorbeeld in een deeltjesversneller of zo. En zeg je, hé, dat ik daaraan geloofd heb, dat was toch een illusie. Dus dat er een balletje moet blijven wanneer het ineens niet meer zichtbaar is, dat moeten de jonge kinderen moeten dat leren. Onder een bepaalde leeftijd, nou ja, goed, wanneer je dan een paar dopjes hebt en een paar bakjes hebt eroverheen en zit dat balletje te doen, dan nou ja, dat is helemaal geen probleem. Natuurlijk kan het balletje ineens ergens anders liggen of verdwenen zijn of weet ik wat. En op een gegeven ogenblik dan hebben ze de notie van het zich doorzetten van de materie in de tijd. En dan zeggen ze, hé, dat klopt iets niet. Ik moet toch beter opletten, want het moet toch weer passen in dat systeem van het niet zomaar weg kunnen of kunnen verdwijnen van die dopjes. Zie je hoe dat gaat? Ineens een ander perspectief en dan is anders iets anders standaard. En volgens die standaard moet alles geïnterpreteerd worden. En wanneer je zegt, nou, er klopt iets niet, nou, dan gaat niet die standaard veranderen. Nee, dan ga je zeggen, nou, er moet iets anders gebeurd zijn. Totdat het zo duidelijk wordt dat die standaard niet absoluut is. Dus dan zeg je, oké, ik heb er wel in geloofd, maar dat was toch geen absolute werkelijkheid. Dus ik moet de standaarden bijstellen.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel van die paranormale dingen geweest die ten haal toen in Utrecht allemaal ging onderzoeken om toch te verklaren. Want ja, de wetenschap heeft zich daarmee in verdiept om dingen die onverklaarbaar waren of die individuen of dingen. Dan ook om dat toch in een kader te zetten. Om het toch maar te begrijpen.
Ja. En dan zeg je, nou, dat is allemaal best. Wanneer ze maar doorhebben dat ze dat doen vanuit een bepaalde standaard. Dus de grenzen van die standaard moeten ze wel in de gaten houden.
Die dingen hebben dan ook weinig met die vrijheid te maken.
Nee, dat is zo. Dat is zo. Dus daar gaat het hier om, dat je zegt, natuurlijk kunnen er allerlei standaarden zijn. Binnen zo'n standaard, dan heb je een bepaalde wereld met de wetmatigheden die daarin horen. Alleen je ziet dat alle standaarden die je maar zo tegenkomt, of verder ook accepteert, of hebt geaccepteerd, dat al die standaarden betrekkelijk zijn. Ze zijn betrekkelijk, ze zijn betrokken op die situatie daar, die je daar, het standpunt dat je daar inneemt. Terwijl wanneer je nou door hebt dat je dat omvattende leger bent, waarvanuit al die standaarden verschijnen, denk je, oké, dan hebben we niet meer die problematiek van de illusies. wel het mooie van, ja, dan staat er deze wereld en dan heb je daar weer vuurwerk. Is dat prachtig allemaal.
In zekere zin was die studie van de parapsychologie ook toch eigenlijk in wezen ook een zoeken naar wat is de mens en wat is die, hoe zit dat in elkaar en zo.
Ja, hoewel je tegenwoordig veel van die meeste parapsychologische onderzoek, dat is toch weer het accepteren van de wetenschappelijke standaarden en proberen of je daarin dus wat van die paranormale verschijnselen kunt passen. En soms misschien met een klein beetje aanpassing van een stukje standaard. Het kan. En zeg je, nou oké, voor zover dat de verruiming betekent van de wetenschappelijke standaard, zou dat mooi zijn. Bijvoorbeeld het meer werken met velden. Nou, in zo'n veld, daar kan dan inderdaad wat dingen gebeuren. Je gaat hier iets veranderen en aan de andere kant van de wereld daar verandert ook iets erbij. Nou, dan zeg je, oké, dat is dan ietsje verruiming. En dan zeg je, nou oké, dan hebben we een ruimer standaard en dat is de moeite waard. Maar, het blijft wel weer de standaard.
Persoonlijke zoektocht of vrijheid of zo, voor zover het persoonlijk is, is het me voldoende natuurlijk om de illusie van het ik te doorzien.
Ja, maar wanneer je de illusie van het ik doorziet, dat betekent dus dat er geen zelfzijn meer is die zich gaat identificeren met een standpunt in welke wereld en welke standaard dan ook. Geen exclusieve identificatie meer. De mogelijkheden die zijn ontelbaar. Dus wanneer werkelijk dat ik openbreek, ja, dan zijn die standaarden niet meer ergens verplichtend of zo. Omdat ze allemaal betrekkelijk zijn in dat waarin, in dat waarin alles is opengebroken.
Is dan zelfs het woord wonder nog een standaard?
Ja, zeker.
Ja.
Want je accepteert eerst al dat er natuurwetten zijn.
Precies. Waar dat wonder dan voor overheen en
tuurlijk.
Ja, de beperking zit hem in de kaars in die standaard zetten. En dan dat voor licht houden.
Ik dacht dat je ging zeggen van de...
Nee.
Die kaars, ja,
het ligt wel aan de tong. Maar
die ben je nou zelf.
Nee, vanwege dat ontelbare. Maar dat vond ik toch eigenlijk wel een goeie als ik dat op de bedoeling had. Dan was het niet met het tellen. Wat er voor complicaties dat had. Dus dat er loskomen van de standaard is ook weer.
Ja. Het maar reken maar dat je dus dat omvattende bent van dat ontelbare.
Dat kan je niet meer rekenen.
Nee hoor.
Het mooie van jou
met doos. 1+1+1+1 is 1.
Precies.
Het was er dan mee.
Nee, ik heb het wel concreet meegemaakt in de wetenschap en ook in de filosofie. Ja, maar dan kun je toch helemaal niks meer zeggen? Nou, dat is het ergste wat er is. Ja. Nee, dan ben je helemaal direct gedisqualificeerd.
Ja. Ja. Ik ben een soort Robin Hood die al die, die standaarden steelt hè, van die rijken.
Ben je daar geen professor geworden?
Nee, dat zouden ze aankomen.
Om die beeldspraak verder door te trekken, zijn wij dan...
Nou, zullen we stoppen. Ja.
Ja, maar die wonderen, hè? Er zijn gewoon dingen die gebeuren. En mensen maken daar een kader van, een wonder van.
Ja.
Zo gebeurt het, toch?
Jawel, maar zo net hebben we al gezegd van dat... impliceert al een geloof in de natuurwetten.
Ja.
En dan heb je hier en daar wat doorbraken door die natuurwetten en dat noemen we dan een wonder. Maar je zit wel in de wereld van de natuurwetten.
Ja, als je daarin blijft zitten, is dat een wonder. Kan het als wonder gezien?
Vanuit een ander standpunt.
Een ander kadertje, hè? Maar als je dan
vanuit een ander standpunt,
precies,
ja.
Ja.
Maar je ziet dat gewoon ja. Zijn die wonderen in de Bijbel nou allemaal gebeurd? Ik heb er altijd in geloofd en nou geloof ik er niet meer in. Dus ik ben van mijn geloof gevallen. Mm-hmm. Zie je hoe dit werkt?
Ja.
Zo gaat het bij hele groepen mensen.
Als er geen standpunt meer is, als dat wegvalt.
Ja, maar dat wordt dan niet weer, dat wordt weer niet bewust.
Mm-hmm. Dan is dat een wonder.
Dan is dat een wonder, maar... Je ziet wel dus dat men dan vast blijft houden aan de standaard, de conventionele wereldbeschouwing.
Zou je kunnen zeggen dat op het moment dat dingen mentaal zijn, dat het niet zozeer of is, maar en altijd. Dus als een gedachte opkomt en het lijkt, is het zus, is het zo, is het zo, het is allemaal.
Ja. Het denken is altijd opgebouwd uit eenheden die gedefinieerd zijn ten opzichte van elkaar, dus vanuit de verschillen. Dus zo is het denken nou eenmaal. En wanneer daar iets blijkt van die non-dualiteit, dan wordt dat, ik denk, ja, heel panisch. Wat gebeurt er? Nou ja, dan je zult wel heel gauw weer een terugtrekken naar het centrum van het hele rijkje van ik denk, waar alles goed geordend is, van dit is dit en dat is dat, en het loopt niet door elkaar. En hoe meer mensen ervaren dat de zaken door elkaar gaan lopen, zie je dus dat die reactie des te sterker is vaak. Onzekere mensen, die zijn vaak het meest starddenkend. Onzekere mensen zijn vaak het meest starddenkend. Juist hierdoor.
Star.
Denkend.
Star, oké.
Totdat ze dat los kunnen laten en dat onzekere accepteren, zeggen ja, prachtig, tuurlijk.
Self-fulfilling prophecy.
Ja, dat is zeker. Wanneer je eenmaal van tevoren al zo hebt gedefinieerd.
Wel een interessante vraag hoe dat komt.
Over dat oorspronkelijk is weinig te zeggen hoe die inperking komt. Wanneer eenmaal inperking is, dan zeg je ja, het is wel te begrijpen wanneer ergens je identiteit hebt. En dat is een gevoelsmatige identiteit, is een denkidentiteit. En wanneer daaraan gemorreld wordt van buitenaf, ja, dan krijg je dus vaak dat men dat wil afweren. Zich nog meer wil terugtrekken op de eigen vertrouwde dingen. Dat zijn dingen die je nog kunt zeggen.
Hoe kun je nou het beste omgaan als blijkt dat diegene vanuit zijn eigen onzekerheid des te meer nadruk wil leggen op begrenzing?
Nou ja, ik heb net al gezegd, het punt is dus dat de persoon die onzekerheid gaat accepteren. En dat kan alleen maar in de sfeer van vertrouwdheid en daarin ontspanning. Ja. Daarom, vertrouwdheid, wat is nou meer vertrouwd dan je eigen zelf zijn? Keer terug naar je eigen zelf zijn, laat je daar ontspannen. En weg is alle onzekerheid.
Kan ik daar iets toe bijdragen voor diegene?
Nou, alleen dus vanuit je eigen zelf zijn en daarin vertrouwd zijn. En van daaruit kun je iets laten merken van, oh, zo kan het ook.
Maar het goede voorbeeld geven.
Ja, het goede voorbeeld geven, maar wat betekent het dat vertrouwd zijn in jezelf zijn, ook naar anderen toe? Nou, dat doen we liefde. Zeg maar dat mensen die te onzeker zijn, te weinig liefde hebben gehad.
Stelling die opgaat?
Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel.
Moet ik over nadenken. Niet denken, ja. Is hetzelfde ook. Ik heb nou te maken met kinderen met kort geheugen. Komt dat op hetzelfde manier?
Ja, kort geheugen. Dat is wel een heel specifiek geval natuurlijk, hè. En dat ze door dat korte geheugen zich onzeker gaan voelen.
Ja.
Maar in principe wel. Want het gaat daar ook om. Wanneer er al verbetering komt, dan leren ze daarmee leven. Of goed, wanneer er wat gedaan kan worden aan geheugentraining, natuurlijk is dat de moeite waard allemaal. Maar voor zover dat niet lukt. Wanneer het werkelijk iets blijvends is. Het gebrek aan dat korte geheugen. En dat kan neurologisch zijn. Dan blijft het punt dat ze ermee moeten leren leven, zeggen we dan. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat ze een sfeer vinden van zelf zijn, waarin ze vertrouwd zichzelf kunnen zijn. Onder die omstandigheden, ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Iedereen die zit in een gebrekkige toestand. Dus iedereen die moet leren leven met zijn leven. En ja, dan is het maar even het punt van, kun je inderdaad iets herkennen van dat zelf zijn dat niet verandert, dat niet afhankelijk is van zo'n specifieke gebrekkige toestand. En inderdaad, dan in zo'n situatie zeg je, ja, het geven van liefde en het laten ervaren van, hé, laat je me los, je bent toch al jezelf. Wanneer dat bij jezelf aanwezig is, dan werkt dat. Maar je ziet, het geldt wel voor haast iedereen. Ik zeg het toch ook voortdurend tegen jullie. Ga terug naar je eigen zelf zijn. Daar ben je vertrouwd. Alle problemen zijn daar verdwenen.
zou je dan kunnen zeggen dat je zelf zijn de grond is waarop je jezelf kan dragen?
Nou ja, zelfs dat die formulering verdwijnt ook hoor. Het is gewoon zelf zijn, verder niet. En dat is het meest natuurlijke wat er is. En dat het natuurlijk is, dat betekent dat er een spontaniteit is, ontspanning, vertrouwd zijn. Maar juist wanneer dat geradicaliseerd wordt, dan verdwijnt elke structuur. Dus dan is er niks meer om te dragen. Wat zou er nou gedragen moeten worden?
En door wie?
En door wie? Ja, dat hoor. Ja. Nee, pas dan. Dan ervaar je dat het iets omvattends is waar je niks meer over kunt zeggen, maar wel degelijk dat dat iets is wanneer de dingen ook verschijnen, dat het dan ook herkend wordt als het meest oorspronkelijke. En wanneer er iets anders verschijnt, ja, dan kun je zeggen van, oh ja, dat is het dragende van datgene wat verschijnt. Voor een panisade wordt het ook wel, hè? Dan heb je allerlei van die lijntjes naar Brahman toe, maar één zo'n lijntje naar Brahman is het vragen naar de dur. Wat is het dragende? De dur. Ja, misschien nog wel etymologisch hoor, verbonden met ons dragen. Dat zou best kunnen. Maar wat is het dragende? De substantie, onderzit.
Het bestand verschil met het leven zelf. Met een grote L.
Nou ja, een bepaald aspect is inderdaad dat leven zelf wat draagt.
Aspect dus. Dus niet het leven zelf is datgene waarin alles verschijnt en voorkomt en voortkomt. Is.
Nou ja, wanneer je doorvraagt, zeg je, wat is nou het dragende van het leven? Dat is het punt, hè, van radicaliteit. Dat niet ergens gestopt wordt, halverwege of nog een stukje verder. Want dan krijg je ja, toch een soort ruzie. Langzamerhand afronden. Ja, vanmiddag wou ik nog wel even terugkeren naar een situatie die wat meer menselijk is over. Van, maar ja, het loopt toch altijd anders. Maar,
Zo onmenselijk weinig.
Even in een iets eerdere fase gaan kijken wat daar aan de hand is vanuit die dualiteit. met dat oorspronkelijke besef, met het idee van toewijding. Maar goed, dat zien we wel. Een algemeen punt is natuurlijk de weerssituatie. Ik hoorde al van verschillende mensen dat ze zeiden, nou ja, we gaan toch maar zo in de middagpauze naar huis. Natuurlijk, iedereen is vrij om te gaan. Ik wou dan maar wel de pauze maar wat inkorten. Dus wanneer we zeggen dat we een half uur pauze houden, dat we om 1 uur verder gaan. En wanneer we dan een uur of 3 of zo afsluiten, dan is dat waarschijnlijk nog voor de komst van sneeuw en ijzel. Oké, dan tot 1 uur.
Dat is een mooi voorbeeld.
Dat zelf zijn en het zitten in zelf zijn natuurlijk heel sterk afhankelijk is van de ouders.
Ja, herkenning,
heel
maar dat is het zelf zijn. Ja. Niet dat zelf zijn.
Meer, laten we zeggen, dat een kort niveau is. En dat is nog zeker voor. Maar het is wel een hele ruime sfeer van zelf zijn. Alleen het wordt dan vaak gestoord wanneer die verstoring komt van de ouders. Wanneer de ouders ineens die breuk stellen. Ja, en meer gevoelsmatig van hé, we trekken onze liefde van jou terug. En dat is heel erg rijk.
Alleen je bent dat zie ik zo vaak. Dat heb je toen verteld tijdens de symposium. Ja. Dat zie ik dan helemaal voor me. Je ouders weg, of je moeder weg naar het ziekenhuis.
Ja. Nou, dat kan de ene kant uit en de andere kant uit gaan. Wanneer het gebeurt, gaat het de kant uit van het je zo ellendig voelen. En zo verloren dat je het hele leven niet meer kan
staan. Maar jij hebt toen dacht je, want wij construeerden je daarna, dat je dus dacht,
nou,
oké, ik kan beter
dat herken ik nou.
Gewoon loslaten.
Ja, dat later dus in bewustzijn.
Ja. Ja. Als kind al gehad. Ja. Ik geloof het niet zo erg.